Okay, dit is mijn preek van mijn preaching op Dutch Connect op de 15 februari geschreven 2008. Oké, allereerst zal ik even iets over mezelf vertellen, maar ja, de meeste van jullie weten dat wel, maar toch, je weet maar nooit wat waar deze podcast terecht komt. Dus ik denk van, nou ja, ik ga het meteen maar professioneel aanpakken. Mijn naam is Johanna. Ik kom uit Nederland oorspronkelijk. Ik ben nu 2 jaar of 1,5 jaar in Sydney. Ik studeer aan International Hillsong Bible College, de International Leadership College. Ik ben gered op Bonaire. Ik ben een tijdje verloofd geweest en toen het uitging ben ik naar Bonaire vertrokken. Nou, toen, ja, eigenlijk op een avond kwam ik daar thuis en ik wist dat ik zo niet verder kon leven. En ja, ik vroeg God waarom ik eigenlijk nooit iets van zijn kracht in mijn leven kon merken. En waarom andere mensen dat hadden over de kracht van God. En ik daar zelf niks van terug kon zien in mijn leven. En zijn antwoord was dat hij altijd dichtbij me is geweest. Maar dat ik constant van alles tussen God en mij inzette. Zoals een relatie, vrienden. En heel veel andere dingen. En God zei, sprak tot mijn hart, als je mijn kracht wil ervaren, dan moet je mij gaan zoeken, gehoorzamen en volgen. Nou, ik ben naar huis gegaan en ik heb God overal gezocht en gevonden. Hij heeft mijn leven radicaal veranderd. En ja, ik vond eindelijk die rust en vrede die, ja, waarvan ik altijd hoorde, maar wat ik eigenlijk niet begreep. En ja, dat vond ik in Jezus. Ik heb 2 jaar in Utrecht gewoond daarna. En toen kwam eigenlijk het verlangen terug om een bijbelschool of een mission trip te gaan doen. En ja, nu ben ik hier 1,5 jaar of zelfs al wat langer. Het is tot nu toe de beste tijd van mijn leven geworden. En ik weet dat het alleen maar beter gaat worden. God heeft zoveel in mijn leven hersteld. Heeft me passie en dromen gegeven in de tijd dat ik nu hier ben. Bijvoorbeeld als klein meisje was ik altijd heel creatief en God heeft het echt hersteld hier. Ik vind het heerlijk om lekker te knutselen en om dingetjes te maken. Het klinkt heel stom misschien, maar voor mij is het heel belangrijk. Want ik kan er echt mijn hart in kwijt. Om, ja, ik kan echt in het creatief zijn kan ik echt mijn liefde voor God kwijt. En bovenal hou ik van schrijven en dat is echt mijn passie. God heeft het ook mijn droom gemaakt. En wat ik heel graag wil, is dat ik mensen wil aanmoedigen om te gaan schrijven. Hun unieke en bijzondere verhaal op te schrijven en te gaan delen met andere mensen, christelijk en niet-christelijk. Zodat mensen elkaars verhaal gaan lezen en gaan ontdekken dat God een God van herstel is, een God van redding. En dat hij, ja, dat hij er voor iedereen is, niemand uitgezonderd. Mijn droom is dat mensen hun leven gaan reflecteren en delen met de wereld. Nou, daarnaast heb ik nog heel veel andere dromen en verlangens, maar daarover misschien later meer. vandaag wil ik iets delen met wat God op mijn hart heeft gelegd de laatste paar weken. En dat gaat over dienstbaar zijn, over motieven, complete overgave en het openstaan om te leren. Dus het being teachable. En ik geloof dat dit een woord is voor iedereen die dit hoort. Over een week begint hier de Color Conference. Dat is een conferentie waar ongeveer 15.000 vrouwen naartoe komen. Het is de grootste vrouwenconferentie in Australië. Dat zijn 3 voor de vrouwen en 4 voor ons als studenten. 4 lange dagen met weinig slaap. En wij gaan daar helpen om de vrouwen de beste tijd van hun leven te geven. We gaan de dingen voor ze opzetten. We kleden alles aan. De zalen en zo. We zullen er alles aan doen om de vrouwen de tijd van hun leven te geven. En ja, om dat met een goede houding te doen. Om dat met een light spirit, zoals we dat hier noemen, ja, om blij te zijn met een smile op je face. En ja, willen we dat gaan doen. Nou, het is misschien niet altijd even makkelijk. Want het is soms best wel zwaar. Maar Wat God tot mij heeft gesproken, heeft me uitgedaagd om deze conferentie niet als een taak te gaan zien, maar als iets waarvan je iets kunt leren. Dus dat je de taak gaat gebruiken om iets van te leren. Nou, allereerst wil ik graag iets lezen uit 2 Koningen 10, vers 23. Dan moet ik even mijn Nederlandse Bijbel erbij pakken. Jehu, die is koning van Israël op dit moment in de geschiedenis. En God spreekt tot hem. God legt hem, op om iedereen die in Israël die Baal vereert om te brengen. Dus eigenlijk alle nakomelingen van Agab, volgens mij. Ja, om die te doden. Want die vereren Baal en God wil hun uitroeien. Jehu bedenkt een plan en brengt al Baalvereerders bij elkaar in de tempel van Baal. En dan lees ik vanaf vers 23. Even kijken. 10, vers 23. Jehu en Jonadab, de zoon van Rechab, gingen de tempel in en zeiden tegen de aanwezigen: zorg ervoor dat hier alleen vereerders van Baal zijn. Laat niemand binnen die de Heer aanbidt. De priesters van Baal begonnen geschenken en brandoffers te offeren en intussen omsingelde Jehu het gebouw met 80 van zijn mannen en droegen op: als iemand ontsnapt, betalen jullie daarvoor met jullie eigen leven. Zodra de priester klaar was met het brengen van zijn brandoffer, ging Jehu naar buiten en beval zijn officieren en manschappen: ga naar binnen en dood iedereen. Laat er niet één ontsnappen. En zo slachten zij iedereen in de tempel af en sleepten de lijken naar buiten. Daarna gingen de mannen het heiligdom in de tempel binnen, sleepten de heilige pilaar die voor de eredienst van Baal werd gebruikt naar buiten en verbrandden hem. Zij braken de tempel af en maakten er een openbaar toilet van. Op die manier verwijderde Jehu elk spoor van Baal uit Israël. Ja, dat openbaar toilet, dat snap ik ook niet helemaal, maar dat staat toch echt. Even kijken, waar was ik? Op die manier verwijderde Jehu elk spoor van Baal uit Israël. Hij vernietigde de gouden kalveren in Bethel en Dan echter niet. De verering van deze beelden was de grote zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, waarin heel Israël werd meegesleept. En naderhand zei de Heere tegen Jehu: u hebt mijn aanwijzingen voor het uitroeien van het nageslacht van Agab goed uitgevoerd. En daarom zal ik ervoor zorgen dat uw zoon, uw kleinzoon en uw achterkleinzoon koningen van Israël zullen zijn. Maar Jehu volgde de Heere, de God van Israël, niet met zijn hele hart, want hij ging door met het aanbidden van de gouden kalveren van Jerobeam, die Israël in grote zonde had aangemoedigd. In die tijd begon de Heer het grondgebied van Israël te verkleinen. Nou, het gaat nog even door en dan wordt verteld welke koning welk stuk land inneemt. Welk stuk grond inneemt. En dat Jehu in totaal 28 jaar als koning regeert. Nou, God zegt tegen Jehu dat hij een goed werk heeft gedaan. Hij heeft precies gedaan wat God van hem had gevraagd. En hij heeft alle vereerders van Baal gedood. En daarom zegt God: ik zal je zegenen tot in het nageslacht. En tot in de vierde generatie van jouw nakomelingen. Zij zullen koning zijn over Israël. Maar Jehu vergat iets heel belangrijks. Hij vernietigde de gouden kalveren in de tempel niet. En erger nog, hij koos ervoor om ze te aanbidden. Hij had Gods aanwijzingen opgevolgd, want God had hem precies verteld wat hij moest doen. Maar toen het aankwam op zijn hartsgesteldheid, koos hij ervoor om de gouden kalveren te aanbidden in plaats van God. Iedereen heeft vast wel eens iets in Ikea gekocht en in elkaar gezet of geprobeerd te zetten. Nou, ik krijg er dan een stuk gereedschap bij en met een beetje mazzel staat het een uur later. Maar dat gereedschap is puur bedoeld om iets in elkaar te zetten. Om de taak uit te voeren. Je relatie met je stuk gereedschap is eenzijdig. Jij kan eenzijdige communicatie hebben, iets in de trend van: wauw, dat hebben we mooi gedaan. Of rodding. Maar dat blijft puur eenzijdig. Volgens mij. Wat ik hier eigenlijk duidelijk wil maken is dat God niet op zoek is naar gereedschap in zijn koninkrijk. God is niet op zoek naar mensen die hij kan gebruiken om de dingen te doen die hij gedaan wil hebben hier op aarde. Maar God is op zoek naar dienaars die hem willen gehoorzamen met hun hele hart. En ja... God wil ons niet gebruiken om een taak te doen. Zoals wij ons gereedschap gebruiken om de IKEA-kast in elkaar te zetten. Maar hij wil de taak gebruiken om ons hart te zien. Om ons te vormen. Zie je het? En God zei, alleen maar ruim alle nakomelingen van Agab op. En dat is precies wat Jehu deed. Maar daarna moest hij zelf een keuze maken wat hij met de gouden kalveren ging doen. Omdat God daaruit kon zien, daaruit kon opleiden. En kon daaraan kon zien hoe zijn hartgesteldheid was. En nu is de vraag, als wij God dienen, ben jij een stuk gereedschap in Gods hand? Of ben jij een dienaar van God? Wil je hem dienen met je hele hart? Ben je bereid om te leren van elke situatie? Wil je dat God je hart vormt? Hoe dan ook? Ik geloof dat God dingen van ons vraagt. Zoals hij vraagt dat wij een liefdevolle echtgenoot zijn. Of een goede vrouw. Of in mijn geval dan dat hij vraagt van mij of ik ga dienen op... Dat ik moet dienen op de collegeconferentie. En ik geloof dat hij van mij vraagt dat ik er echt een gave conferentie ga van gaan maken. Dat ik het gebruik om mensen te bemoedigen. En dat ik een bijzondere tijd ervan ga maken voor de mensen die daar naartoe komen. Voor alle vrouwen. Maar er is ook een heel stuk waar God geen invulling aan geeft. En dan komt het aan op mijn eigen hartsgesteldheid. Wat doe ik in de tijd dat ik bijvoorbeeld pauze heb? Ga ik dan puur die pauze voor mezelf nemen? Of gebruik ik die 5 of 10 minuten om iemand te helpen? Om de deur voor iemand open te houden? Om iemand te bemoedigen? Om met iemand te bidden? Om een plek te zoeken waar ik God kan danken voor alles wat er tijdens de conferentie gebeurt. Snap je wat ik bedoel? Wat doe je in de momenten dat God geen duidelijke aanwijzing geeft? Aanbid je God in die momenten? Dien je hem op die momenten? Nou, vorige week had ik het met mijn huisgenoten en een vriend over Spreuken 27 vers 7. En ik lees het even in het Engels, omdat ik het mooier omschreven vind. De Basic English Translation zegt het volgende. The full man has no use for honey, but to the man in need of food, every bitter thing is sweet. En de God's Word Translation die zegt het volgende. One who is full despises honey. But to one who is hungry, even bitter food tastes sweet. Nou, deze tekst bleef eigenlijk de hele week daarna terugkomen. Ik heb hem opgezocht in verschillende vertalingen. Ik heb de commentaren gelezen. En ik heb hier zelfs één. Even kijken hoor. De Matthew Henry's. De armen kunnen vaak meer genieten en zijn dankbaarder voor de dingen die ze hebben dan de rijken. Trotse en zelfgecentreerde mensen minachten de gospel. Maar mensen die hongerig zijn naar gerechtigheid zullen vrede en vrijheid vinden in woorden die getuigen van Jezus Christus. Wat ik gaaf vind aan deze tekst is dat het zegt, to the one who is hungry, even bitter food tastes sweet. Zoals iedereen weet, hoef je een kind niet te leren om snoep lekker te vinden. Een kind vindt snoep lekker, omdat het zoet is. Het is een gewoonte, het is instinct. Je hoeft een kind niet te leren, niet uit te leggen. Een kind gaat automatisch voor snoep. Het enige nadeel is wel dat het slecht is voor je gebit. En hetzelfde is met zonde, want wij zijn instinctief geneigd om te zondigen. De zonde is zoet voor onze ziel. We hoeven het niet te leren, het gaat automatisch, we zijn ervoor opgezet. Maar het is wel slecht voor je ziel. En bitter eten moet je leren eten. Het is van nature niet lekker, maar wel gezond. Oké, mensen die zichzelf dus vol eten aan zonde, aan zoet eten zogenaamd, zijn niet meer hongerig naar gerechtigheid. Mensen die hongerig zijn, voor mensen die hongerig zijn, zal het bittere eten zoet smaken. Ik heb het even opgeschreven, want anders ga ik all over the place. Maar voor mensen die hongerig zijn, zal het bittere eten zoet smaken. Zegt de Bijbel. Het zal niet zoet zijn, maar het zal zoet smaken. Deze mensen zijn teachable. Ze willen het bittere eten leren eten, omdat ze weten dat het gezond is voor hun ziel. Ze willen dus eigenlijk iets leren van situaties waarin ze terechtkomen, van de preken die ze horen. Het zal niet altijd even fijn of zoet zijn om te horen, Maar mensen die teachable zijn, weten dat ze het moeten horen. Dat het woorden en situaties zijn die vormen. En die willen daar elk moment van nemen. Elk moment uithalen. Om ja, alles wat je ervan kan leren, dat willen ze eruit halen. En ik wil je uitdagen om tijdens momenten dat je het misschien moeilijk hebt, als je door een proces gaat waarin je gevormd wordt, dat je terugdenkt hieraan. Want het is een proces. Je mag leren. Zelfs sterker nog, je moet er iets van leren. Dat we teachable zijn. Dat we in situaties waarin we misschien niet willen zijn, toch gaan kijken naar wat we kunnen leren. En dat we daar onszelf in kunnen verblijden. Ik hou helemaal niet van dat woord. Het klinkt heel erg oudbollig. Maar ik hoop dat je dan begrijpt wat ik bedoel. Dat je kunt gaan verblijden in bittere situaties. Want dan gaat het zoet smaken. Nou, in Hillsong Church hebben we de afgelopen weken veel over dit onderwerp ook gesproken. En Brian Houston gaf een preek over being teachable. En over klein denken. En hij zei dat heel veel christenen kleindenkend zijn. Vooral mensen die uit kleine kerken komen, kleine steden, kleine landjes. Nou, en ja, Nederland is een klein land, dus dat geldt ook voor mij en voor de meesten van ons. Want door klein te denken, limiteer je hoe God kan werken in je leven. Brian zei letterlijk, narrow-minded people are intolerant and inflexible. En als ik kijk naar de kerk in Nederland, dan zie je dat terug. Intolerant en inflexible. Kleindenken is namelijk dodelijk voor Gods plan in je leven. En Gods plan met de kerk. Want veel kerken groeien niet, hebben geen visie, hebben weinig passie. Het is dodelijk. God wil niet dat wij op deze manier kijken naar het leven. Ik geloof dat God ons wil uitdagen om groter te denken. Om groter te dromen. Om meer van hem te verwachten. Want wij dienen een groot God. Maar door kleindenkende mensen lijkt God vaak heel klein. En het zorgt ervoor dat de impact van de kerk op deze wereld ook heel klein lijkt. En als je klein denkt, heeft dat effect op de manier waarop je leeft, waarop je problemen ziet, waarop je visie maakt. En het heeft impact op alles wat je doet. Want Brian gaf ook het voorbeeld van een parachute. Wanneer werkt een parachute het best? Waarschijnlijk denk je hetzelfde als mij, als zij open is. Nou, dat klopt inderdaad, want een gesloten parachute doet niet waarvoor hij bedoeld is. En datzelfde geldt voor onze levens. Als wij een leven leiden wat klein is, wat gesloten is, wat klein denkt, dan doen we niet waarvoor we gemaakt zijn. Dan leven we niet effectief. Ik daag jullie uit om een leven te gaan leiden wat andere mensen motiveert om groter te denken, om ruimer te kijken en om meer te verwachten van God. Nou, ik heb ook een aantal ideeën van hoe we misschien andere mensen kunnen inspireren om groter te gaan denken. En een van die dingen is, ik denk dat het belangrijk is dat je andere mensen geen droom gaat geven. Dat je niet tegen andere mensen gaat zeggen, dat je andere mensen niet gaat limiteren van, hey, what about this, weet je wel? Dit is misschien een mooie droom voor jouw leven. Nee. Een van de pastors vorig jaar op Color, dat was Lisa Beffeer, die vertelde over dat haar zoon kwam op een middag thuis uit school. En haar zoon is een jaar of 12, 13 denk ik op dat moment. En hij vroeg haar, mam, wat denk je dat God van me vraagt? Wat denk je dat God met mijn leven wil? En zij voelde gewoon dat de Heilige Geest tegen haar sprak en dat hij zei van, waag het niet om hem te limiteren. Waag het niet om hem kleiner te laten denken dan de dromen die ik voor hem heb. En dat vond ik heel gaaf, want dat is inderdaad zo. Ga mensen aanmoedigen om een eigen droom van God te ontvangen. En laat zien door een leven te leiden wat ontzettend groot is, wat buiten alle proportie is, waarvan mensen denken van, dat kan nooit, weet je wel. Dat kun je niet menen, dat kun je inderdaad niet menen, want God is een God van het onmogelijke. God is een God die verder gaat dan de realiteit. En daarom is hij God en daarom zijn wij niet God. En daarom wil hij ons gebruiken om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. En wil hij dat wij onze hoop in hem doen, in hem leggen en dat wij het van hem verwachten. dat we het niet zelf kunnen. En ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen levens gaan leiden wat laat zien dat God een groot God is. Dat God boven alle verwachtingen uitgaat. En dat je durft te gaan dromen beyond reality. Dat je durft te gaan zien waar heel veel mensen niet meer zien. Dat je dingen gaat zien die er nog niet zijn, maar die God wel ziet. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat je op zo'n manier een inspiratie kunt zijn voor andere mensen. En andere mensen gewoon gaan bemoedigen. Zeggen dat ze het kunnen doen. Constant blijven spreken in hun dromen en in hun verwachtingen van God. En constant blijven opbouwen. En God laat zichzelf wel zien op zulke momenten. Ik denk dat God een God is die goed is. Door alles heen gewoon altijd goed is. En dat als wij hoge verwachtingen hebben van onze levens hier op aarde, dat we hoge verwachtingen hebben van de dingen die we kunnen gaan doen door Gods kracht in onze levens, dat God dat gaat zegenen en dat God zijn kracht in ons gaat laten werken en dat we dingen kunnen doen die boven alles gaan, die onrealistisch zijn. Ja, dat geloof ik absoluut. Ik heb nog één tekst in 2 Korintiërs 6. Even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Ik weet niet precies waar die staat. 2 Korintiërs 6. Nou, die kan ik zo snel niet vinden, volgens mij. Volgens mij staat hij niet in 2 Korinther 6. Misschien in 1 Korinther 6. Maar het gaat over dat we niet geschapen zijn om een klein leven te leiden. En dat God ons heeft opgezet om een groot leven te leiden. Om een leven te leiden wat zijn naam eer aan doet. Nou, zodra ik dat weer weet, dan doe ik nog eens een update. Ja, ik vond het leuk om dit te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Geef jullie reacties door op johannaweerstand@hotmail.com. En bij voldoende reacties ga ik er nog een maken. Oké. God zegen. En ik bid voor jullie. En ik hoop dat deze boodschap... Dat de Heilige Geest dat jullie spreekt en dat jullie hart is aangeraakt. En dat je 100% voor God wilt gaan. Boven alles. En dat hij je uitgedaagd heeft om groter te gaan dromen en meer van God te gaan verwachten. Want weet je, in de Bijbel staat, dat zegt Jezus, als je vraagt in mijn naam aan God, daarmee geef ik glorie aan God. En... dat is cool, want dat vind ik heel gaaf. Want dus als wij vragen, geven we eigenlijk glorie aan God. Want God wil dat we aan hem vragen. God wil dat we dingen van hem verwachten en aan hem gaan vragen. En dat is de laatste bemoediging die ik wil meegeven. Oké, iedereen een hele fijne dag vandaag. En spreek jullie later. Doei!